Gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 32, daarvan het zesde zangvers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk, roemt zijn deugden tallen tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. We noemden nu Psalm 32, daarvan het zesde zangvers. Verder zal een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, terwijl u opgetekend kunt vinden in de zendbrief van Paulus aan die van de Galaten, daarvan het derde hoofdstuk van vers 1 tot en met 14. Nog lezen we vooraf de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden u gelaten 3 van vers 1 tot en met 14. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Heb gij den geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met een geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Heb gij zoveel te vergeefs gebeden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan den geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovigen Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt, opdat de zegening van Abraham tot de heiden komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting worden u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 121. Het eerste en het tweede vers. Sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van den Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. En het tweede: hij is al treft u het vels verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Hij is als wachter sluimert niet, geen kwaad zal u genaken, de Heere zal u bewaken. Het eerste en het tweede vers van Psalm 121. Lieve, wanneer wij zondag 23 weer even hebben te openen, dan hebben we daar misschien daar in de achterliggende week veel over nagedacht. Maar er zijn mensen die dan ook wel hebben te piekeren. Dat wil zeggen dat wij dus dan in gedachten verzonken aan het een en het ander te denken hebben. Wanneer het dan gaat over dingen die hier in het leven zijn, dan kun je zeggen dat de mensen dan soms heel diep verzonken zijn in de gedachten en hebben te prakkazeren. En hebben te staren en vooruit te staren, want zij hebben veel zorgen. Maar als dan is dat je zegt, we hebben de zorg hiermee, en dan hebt u dan ten opzichte van dit punt, dan hebt u veel nagedacht, wanneer u zegt, hoe zal ik rechtvaardig zijn voor God? We hebben de week heb ik het nog een keer gezegd, en net in me gebeurd, dat het dan is bij Ruther zo geweest, dat hij met die vraag, met dat vraagstuk liep, hoe zal ik voor God rechtvaardig zijn? En als wij dan zoveel aan Ruther denken, dan mochten wij daar ook wel mee zitten, vind je niet? Vind je niet dat je dan ook wel dat zou moeten zeggen, hoe zal ik nou rechtvaardig zijn voor God, dat het een belangrijke vraag is? Of heb ik dan wel een hoofdvraag, dat is niet dat je dat zegt, nou dat stop ik maar eventjes weg. Maar het is wel vaak weg. Omdat de mens dan eigenlijk dan weer denkt aan die dingen die hier van de tijd eigenlijk dan zo spelen. En welke dan tot in de diepte toe soms zo ver eigenlijk in zijn gedachten brengen dat hij niet eens meer goed aan zijn werk zou kunnen denken. Nou ja, zo is het daar ook altijd mee. Want als een mens is twaalf, dan staat net het teken aan het geven, hoe zal ik rechtvaardig voor God op te zijn? Dan kun je wel denken dat de mens dan soms helemaal niet meer bekwaam is om zijn perk te hebben als die voelt dat het niet tussen God en zijn ziel goed is. Maar als ik dan weer aan Calvijn dan denk, die had een stap verder. Dat heb ik net ook in mijn gebed, kwam het mij eigenlijk weer terug. Hij zegt, hoe komt God aan zijn eer? Dan gaat nog weer een stap verder. Hoe komt God nou zijn eer? Nou ja, dan heb je ook veel te denken. Want wanneer ik in de perken als het ware dus de dagen vervult. Dan zou je kunnen zeggen, hoe zal ik nou ooit op jouw God eer kunnen bedoelen? Dus dat is weer een andere kant op als het ware bij mij zit. Want dan zeg je, nou hoe komt het nou toch goed? Hoe zal ik nou rechtvaardig zijn? Maar hoe zal ik nou dan ook dan jou voor God dan tot zijn eer kunnen leven? Als ik Psalm 130 neemt. Dan heeft hij gezegd, maar bij u is vergeving. Vergeving. En dan zegt hij er gelijk achter, opdat gij gevreesd wordt. Dus dan gaat het niet alleen bij de dichter om dat er dus die vergeving is. Maar dat hij dus dan ook in die vrezen leeft. En dat hij de zonde dus dan niet meer zou willen doen. Haat. Nou ja, goed. Als ik dat dan zeg, dan denk ik, nou ja, wat Philpot eens een keer die zei. Hij zei, ik heb lief wat ik haat. En ik haat wat ik lief heb. Nou ja, dat is ook weer iets om na te denken. Haten wat je lief hebt, dat vlees dat heeft het lief. En het andere dat haat het. De vrezen God. En lief te hebben wat ik haat, dan wil de mens altijd bij God vandaan lopen. En hetgeen wat hij dus dan net te bevelen, wat goed voor ons hart en leven is, dan heeft hij dat altijd weer door het vlees te haten. Dat jankt naar de zonde, dat doet altijd weer graag het verkeerde. Nou ja, als we dan daar aan hebben gedacht, dan heeft nog eens een keer die vrouw weer nagekeken. En als je dan zo dat allemaal nakijkt en je gaat dan eens een keer onderzoeken. En je kijkt dan de kanttekeningen na, de beleidingsgeschriften na. En je gaat dan de oude eens onderzoeken. Dan zie je dat er ook tegelijk heel veel mis is in onze dagen. Wat hij leert van onze rechtvaardigmaking betreft. Dus het is altijd weer net alsof de spiegel je volgehouden wordt. Wanneer de wet heeft te gebruiken. En dan gaat hij gerechtigheid aanwijzen. En dan zegt hij, die is bij ons niet. Nou ja, als het nou niet bij ons nou niet is, dan moeten we het van een ander krijgen natuurlijk. Nou, dat is van God. Door Christus. Nou, dat heeft met de woorden toerekening te maken. Mijn zonde en mijn ongerechtigheid worden dus dan hem, Christus, toegereikerd. En hij lijdt en hij sterft de dood. De dood voor mij. En als hij dus dan niet de schuld en de zonde gedaan hebt, dan wordt de gerechtigheid van hem mij toegereikt. de ruil. Dat is ook weer echte taal van de reformatie. Die ook bijkans dan weer verdwenen is. Want wanneer het over die zalige ruil hebt te gaan, dan moet het dus dan zijn dat mijn zonden op hem aanlopen en gestraft worden in hem, en dat de gerechtigheid van hem op mij aan mij wordt toegerekend. Nou ja, dan moet er iets wezen wat die gerechtigheid ontvangt. Dat is het geloof. En dat heet het eigenschap, ja, om niks te betekenen, want het is een instrument, maar hetgeen wat van God komt aan te nemen, en de Heer rekent dat tot rechtvaardigheid. Dus dat is nooit los te maken van het geloof. Nou ja, daar heb je dus dan eerste schenking, want wanneer ik iets toerekent, dan wordt het mij geschonken. Dus een heleboel valt dan af. Een heleboel valt vanaf. Als je dan zo die kerk dan ingaat, en je hoort dan allemaal wat ze zeggen en wat ze allemaal praten ten opzichte van dat geloof, dan valt het allemaal af wat het allemaal zelf kan grijpen. Wat het allemaal kan nemen zonder dat het geschonken is. Maar als het dan weer ruim komt te stellen, dan zegt de Heer, hebt de rechtvaardigheid in Christus geschonken en aangeboden, en welke dan door het geloof wel aangenomen moet worden. Maar vergeet dan niet dat het is dat het geloof ook een gave is. Want wanneer ik dus dan over het genadeverbod heb te handelen, en welke de artikelen heeft van bekering en geloof, en God gaf het niet, dan was er niemand die geloofde en dan was er ook geen bekering. En als ik dan zeg, kijk, hij geeft het, dan is dat toch de schenking. Dan is dat toch de schenking die voorafgaat aan de aanneming. Nou, dat is dan duidelijk. Dat je dus dan zegt, nou, een heleboel valt af. Als ik dus dan deze leer, waar dus dan in het spiegelbeeld van de Heilige Schrift neemt, en de leer der vaderen, welke dan tot toets gegeven is om daarop te letten, dat het daar niet verkeerd gaat met mijn prediking, dat we de rechtvaardiging door het geloof wel blijven prediken, zoals dat gebeuren moet, overeenkomstig de Heilige Schrift. Nou ja, als ik dan zondag 23, en ik ben toch met de oudvaders bezig, ik heb dat al wel eens een keertje vergeleken natuurlijk, want ja, als je dan het gezond verstand hebt, dan zeg je, het moet wel verlicht worden natuurlijk, dan zie je al wel dat er een hoop mis is. En dat gaat altijd zo in de kerk. Als je dan kijkt dan, morgen heb ik het nog genoemd, die dwalingen, die misstanden. Misstanden zijn niet altijd dwalingen, maar dwalingen zijn wel misstanden. En dan zeg ik, kijk eens, dan al die dwalingen ontstaan, dat zijn vaak van verknappere mensen. Van knappe mensen die het goed konden weten, gebeurt. Maar als ik daar zomaar een eenvoudig kind van God ziet, die dwaalt niet. Maar als ik dan zeg, waarom dan niet? Omdat de Heilige Geest in hem is. Nou, die kunnen we dan niet missen. Maar dan, mijn verstand het aantreft, dan verbaast het me eigenlijk, als ik dan een bladzijde terugneem. En ik ga naar zondag 20 toe. En er staat er dus dan een kopje, zondag 20, van God en de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dus er staat de rechtvaardigmaking en die staat in het stuk der heiligmaking. Dat betekent dus dan dat er in de heiligmaking teruggezien wordt op onze rechtvaardigmaking. Dus dan gaat hij niet over een nieuw stuk beginnen, maar dan gaat hij terug en uitgeven wat het stuk zegt en leert tot troost in de heiligmaking. Nou ja, dat is eigenlijk heel bijzonder, dat je dat dan leest, dat de Heer dus dan en van de Heilige Geest spreekt en dan van de kerk en de gemeenschap der heiligen, van de vergeving der zonden en ook van de opstanding des vlees en ook van het eeuwige leven in het stuk der heiligmaking. Dus dat is al geschied, die rechtvaardigmaking. Daar wordt je mee getroost.
Hey, ik heb tegen de catechisanten gezegd, hè, als je nou leest in de Romeinenbrief, dan zie je die drie stukken. En in die drie stukken gaat het tot ons zondag 1 tot 5. En bij 5 gaat het over de verlossing. En hij heeft het al gezegd dat het bij Abraham was, net zoals je net in de psalmen gelezen hebt. En dan gaat het over de rechtvaardigmaking door het geloof. En dan gaat hij dus dan 5, 6 en 7 gaat hij dat uitleggen. En dan zegt hij in 8, er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Nou, dan gaat hij ook weer terug naar het stuk des geloofs. En die in het stuk des geloofs zijn rechtvaardig en worden niet verdoemd. En zijn verzoend. En zo gaat het dan, zegt hij. Dan legt hij dat uit. Nou, dat is hier net ook zo. Nou ja, en dan gaat het over de heiligmaking. En dan gaat het dus dan over de dankzegging. En dat heb ik net gehoord bij u toen ik aan het zingen was. Nou, het klonk niet verdrietig. Het rechtvaardig volk verheft u met blijde klanken. Het klonk niet verdrietig. De dankbaarheid in de heiligmaking, de dankbaarheid van de verkregene verlossing, die door het geloof in Christus geschiet. Nou ja, als je, er zijn best in de kerkgeschiedenis verwarrende dingen. Als het over dit woordgebruik gaat. Ik meen, herinnert mij nog eens dat ik met John Owen gelezen heb dat het woord rechtvaardigmaking en rechtvaardiging onderscheidelijk gebruikt erg verwarrend kan zijn. Nou, dat is heel veel. Als wij dus dan denken dat er in de terminologie verschillende dingen wordt gedacht. Je denkt dan bij dat woord dit en anderen denken bij dat woord dan dat. Maar dan, wat hij dus dan zegt, hij zegt die rechtvaardiging die is dan door het geloof. En in de kerkgeschiedenis gebruikt men dat vaak het woord rechtvaardigmaking voor heiligmaking. Die gerechtvaardigd is, dat hij nog rechtvaardig wordt. Dus dat betekent dus dan steeds weer de vergeving van zonde nodig hebben. Steeds weer de dagelijkse bekering weer nodig hebben. Degenen die gerechtvaardigd zijn door het geloof, moeten dus dan steeds weer gerechtvaardigd worden. Maar ze zeggen dan, dat is natuurlijk maar één keer. Het is maar één keer, maar ik heb het dagelijks dan uit te leven en uit mijn werkzaamheid die in het geloof dan is. Ziend op Jezus en ziend op de rechtvaardigheid die in Jezus is. Dus dan komt eigenlijk het woord rechtvaardigmaking ook weer terug in de heiligmaking. Dat is dan iets anders dan de heiligmaking. Want heiligmaking betekent dus dan afsterven van de zonde. En dat betekent dus dat de nieuwe mens steeds meer opstaat. Het oude voorbij te gaan en het nieuwe, het rechtvaardige, bloeit. Nou ja. Nou, in ieder geval is dat dan duidelijk dat het dan de troost is, dat je dan zo eens kijkt, hè, in welke zaken, met welke zaken dat we gedaan hebben, dan moeten we eigenlijk dat ook allemaal niet gaan verwarren met elkaar en het sluipt er dan ook soms zo vaak in. He, dat er in die begrippen, toen ik met de kaderisant heb gezegd, nou de begrippen, je moet de begrippen uit Gods woord, laat het nou niet los, want anders ga je dwalen, verkeerde dingen zeggen. Heb het nou het juiste begrip nou bij die zaken, welke in het woord dus dan duidelijk genoemd worden, eruit springen, die je tot de zaligheid dus dan nodig hebt, en wees er dan ook getroost, wanneer de Heer dat bevindelijk in je hart dan doet beleven. Nou gaat het dan verder, nou, wat wij in deze zondag 23 vraag en antwoord C61 dan vinden en willen dan ook niet om steeds te gaan herhalen, 62 dan ook bijnemen. Vraag en antwoord. ...62 staat in zondag 24. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt?
Antwoord niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. En 62, maar waarom worden onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en de wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Wij willen dan stilstaan bij de gedachte, de tegengestelde orde. God heeft zijn orde. En in de stuk der rechtvaardigheid waarin de werken bij sommigen een plaats wordt gegeven, is een tegengestelde orde. En in de tweede plaats een omkering van de heilsorde die daarin te vinden is. De heilsorde kun je terugvinden in Romeinen 8, wanneer hij dan over het voornemen en de voorkennis van God gesproken heeft. Dan zegt hij, die geroepen heeft, die heeft hij gerechtvaardigd. En die zal dan ook weer geheiligd zijn en ook verheerlijkt worden. Dus wat gebeurt er als we dat gaan omkeren? En in de derde plaats dan de orde van God in de volbrenging van deze gehoorzaamheid ziende op de Heer Jezus Christus geliefden. Wanneer ik hier dan in deze dienst de vraag zou stellen, dan zijn we echt wel gereformeerd, geliefden. En u hebt dan eigenlijk dan ook best een antwoord wanneer ik dan zou kunnen zeggen, zou de gerechtigheid van mensen of hun goede werken een plaats hebben in onze rechtvaardigmaking? Nou, het antwoord, ik weet gelijk, dat wordt van u gegeven en u zegt nee, geen zin. En u hebt daarin te volgen hetgeen wat we hebben te lezen, dat je zegt het zal niet kunnen en dat de mensen in de perken zwaar doorstaan, ja, iets zou kunnen betekenen tot de rechtvaardigheid. Dat is duidelijk. Iedereen weet het. En er hoeft niet veel over gezegd te worden, er hoeft niet veel over gepraat te worden. En als ik dan met de ambtsdragers dan op de bezoeken kom en ik zeg, zou de goede werken een plek hebben in de rechtvaardiging van de goddelozen, dan zegt u nee, geen zins. En als je dan ja, het volgende zou vragen, dat u zegt, het geloof dan, zou het op het geloof kunnen wezen dat we rechtvaardig zijn voor God? Nou ja, het geloof is onmisbaar, dat hebben we duidelijk gezien. Maar als ik dan deze vraag heb te stellen, dat is dan iets moeilijker, want we zijn echt gereformeerd, waarin het is gezegd dat de werken uit de werken geen vlees gebouwen kan worden en rechtvaardig, maar dat is dat reden het geloof. Aan rechtvaardigheid te wezen, dat is bewezen. Maar nu is dan dus dan de enkele eenvoudige vraag, zal het dus dan om ons geloof wezen, dat de mens dus rechtvaardig is? Wat zou u dan zeggen? Dat vindt u wel moeilijker, maar ik denk wel, als u dus dan meedenkt met deze vragen op de catechismus, dat het antwoord eruit te komen en zegt nee, om het geloof kan het niet. Want dan zou het geloof dus waardigheid hebben. En dan zou het geloof een verdienstelijkheid zijn. Wanneer het is dat de Heer iets doet om ons geloven. Nou ja, dan kun je erop ingaan en dan kun je daarvan spreken. Ik zeg, ja, ik ben toch niet onverschillig. Ik ben toch ook wel iemand die gelooft. Maar het antwoord is nee. Maar als ik dan zou zeggen, jou het in de kerk hebt te wezen. En ik heb dan het tegenstelde orde. Nou, dan zul je, ik denk niet dat u verbaasd bent. Als ik dan zou zeggen dat er een groot deel van de kerken leert dat het op ons geloof is. En als ik dan spreek over de remonstranten uit de tijd van Dort. Die hebben het goed in de gaten gehad. Maar dan kun je dus dan bijna zeggen dat wij in onze tijd bijna allemaal, en zeker in de linkerflank van de kerken, remonstrant zijn.
dan heeft de mensen waar dus dan zoveel in het geloof gelegd. Dan moet je maar eens om je heen kijken en dan moet je maar eens vragen en misschien niet wel eerder zien. En waar het is dat je zegt, kijk eens, dan de mensen zijn allemaal in staat te geloven. En ze hebben aan het geloof zoveel gehecht aan paarden. En dat ze denken en dat ze op het geloof zalig worden. Denk aan Johannes en denk aan Matthäus 7. Waar de Heer ten ernste waarschuwt die mensen en welke dan activiteiten kennen. Denk aan goede werken. En waaronder het eigenlijk dan ook het werk is des geloofs. Dus als ik nou zeg, nou ik heb heel veel werken, goede werken gedaan, daar kunnen we dan ook nog wat nakijken. Die beginnen ook in ons leven wel te komen. Wanneer ik dan denk, er is nog eensgezindheid, er is nog liefde, er is nog samenhorigheid. Als je dan kijkt wat er in de gemeente activiteiten zijn, dan kun je dus dan ook van goede werken spreken. Maar van ons zou er dus dan niet iemand zijn die zegt, daarom zal ik dan in de hemel komen. Maar de Heer, die zegt het dan, dat die mensen dus dan activiteiten te kennen, dat ze evangeliseren en dat ze op de straat te preken. Ik moet er altijd aan denken als ze hier op het Tuiterplein staan, met de gitaar, en die vrouwen te staan te schetteren. Dan moet ik er altijd aan denken, oh wat zal dat straks toch tegenvallen. Als je met dat evangeliseren straks voor de rechterstoel van God komt te staan en je hebt daar liederen van Jezus gezongen, wat zal dat toch tegenvallen? Wat zal dat toch tegenvallen? En je denkt dat je straks dan echt dan ingaat wat je gelooft. Maar het zal echt niet gaan. En als je dan zegt de derde tegenstelling, wanneer het is dat u zegt, dus dan zal het dan voor het geloof gerechtvaardigd kunnen zijn? Nou, dat is nog moeilijk. Dat is nog moeilijker. Dus dan gaat de rechtvaardigheid, en die gaat dus dan voor het geloof uit. En is niet meer gelijke tijd met het geloof. Nou ja, als ik dat ga denken, dan is het wel een moeilijke vraag. Misschien roep je de hulp van anderen in, want dan zeg ik, dat snap ik nou niet helemaal. Voor het geloof gerechtvaardigd worden. Maar ik slaat dan mijn Bijbeltje open en lees dan vooral ook dan in de brief van Paulus. En als ik dan kijk, wat zegt de Bijbel ervan, dan lees ik nooit in mijn hele Bijbel. Habakkuk niet en in de Psalmen niet. Daar lees ik nooit ergens staan dat iemand voor het geloof gerechtvaardigd wordt. Dus dat zal wel niet, dominee. Maar ja, wat lees ik dan in de Bijbel wel? Dat een mens dus dan door het geloof of uit het geloof gerechtvaardigd wordt. Dus dan zie je tegelijkertijd dus daar waar het geloof is, door. Dat is makkelijk te onthouden. Er staat als het ware de deder af doet oorzaak, oor. Door oor, oorzaak, door instrument, door het geloof word ik rechtvaardig. Dus dan in die volgorde moet het dan dus dan niet zijn dat het voor het geloof is, maar door het geloof is. Maar als ik dan naar de kerken ga kijken, nou ja, dan heb ik de linkerkant van de kerk gehad om het geloof. En dan kijk ik in de rechterkant van de kerken. En tot mijn verbazing leert iedereen bijkans dat het voor het geloof is. Dat we rechtvaardig zijn. Van eeuwigheid zelfs al. Nee, de Bijbel die leert dat het tegelijkertijd dus dan door het geloof te wezen dat ik rechtvaardig ben. En het geloof in Christus. Zodra ik dan geloof, ben ik rechtvaardig voor God. En als ik dan zeg, nou moet die leer dus zuiver gepredikt worden. En we leven in een tijd als het ware, waarvan je dus dan kan zeggen, ja is dat nog wel zo? Ja, wat denk je dan? Waarom dat ik dan steeds maar naar de oudvaders wijst? En wat denk je dan dat onze vader dan ook steeds naar de oudvaders gewezen hebben? Ja, welke dan ter voorkoming dat remonstrantse of dat antinomiaanse dan net toe te laten. Of neonisme, om het moeilijk te doen. Want als je dan zegt, kijk eens, het is een nieuwe wet om van het geloof wet te maken. Je moet geloven, wanneer de plicht van het geloof te staan van sommige mensen zou mij aandringen. Je moet geloven, je moet het aannemen, je moet het pakken. Ze willen het als het ware wel in schoot liggen. Je moet het allemaal zo bepakken en zo. Nou, dan dringen ze dat allemaal op. Nieuwe wet. Wetties. Het lijkt dan, als je dus dan over het geloof spreekt, evangelisch, maar het is dan gewoon wetties. En dat wetties, dat zit in ons bloed. En als dan is daarbij aan het denken dat we door vrije genade zalig te worden, dan is dat zeker wettig, maar niet meer wetties. Want als door vrije genade, dan heb je de leer van vrije genade zo lief, zonder te werken rechtvaardig voor God door het geloof in Christus Jezus. Dat betekent dus dan, dan krijg je adem. Ik hoef het zelf niet meer te doen. Het wordt voor Gods wegen geschonken. Het is genade. Het is wat we in het leven van God hebben te krijgen door de verdiensten van Christus. Dus dat is allemaal tegenovergesteld van deze leer die in de Bijbel hebt te staan. Als we dat loslaten, dan gaan we de kant van de Joden op. Je zou haast gewoon zeggen, fariseeën. Ja, je mag niet schelden natuurlijk. Maar ik dan zeg, kijk eens dan, dat hij dus dan door de werken zaligheid te zijn, dan is het voluit dan, de leer van de Joden. En waar Christus dan steeds mee uit te doen heeft gehad, dat ze in hem niet hebben geloofd. Maar dat ze in Mozes gelooft en dat ze op de stoel van Mozes zitten. En welk het volk, de kerk in het Oude Testament, dan hebben aan te sporen om hun gerechtigheid uit de werken te zoeken en niet door het geloof. Kijk maar in de brieven, moet je meer lezen hoor. Ik zou zeggen, ik doe het ook al een beetje, dat ik dan zeg, ja, het ligt makkelijk in het gehoor om geschiedenis te nemen. Toch doen hoor, die Romeinenbrief lezen en die Galatenbrief lezen, welke Luther dan vertaald heeft en niet vertolkt heeft en niet dan tot bekering gekend heeft, dat het door het geloof alleen te wezen, de zaligheid. Nou, dat moet je niet gauw zeggen, veel te moeilijk. Nou, dat heb ik ook vaak gedacht als ik dan deze zondag dan behandeld, dan denk ik, veel te moeilijk. Ja, neem dan maar een geschiedenisje of zo. Nee, je moet die leer behandelen. En heren, geeft u me dan licht om het eenvoudig te doen. Nou, als ik dan zeg, kijk eens, dan het werken zit in ons bloed. En ik kijk dan naar de Joden en ik kijk dan naar Rome. Hè, we zijn toch zeker niet voor niks uit de reformatie. De kinderen... Wij zijn toch van de kinderen van de reformatie. En dan weten we toch wel dat de leer des geloofs dan helder gesteld is geworden bij die punten. Welke dan in de catechismus verklaard hebben te worden. En dat dit nou op puntjes zet te zijn. Daar zegt hij Luther. Het staat of het valt ermee de kerk. Het valt of staat ermee. Dus als dat er niet is. Gaat het niet goed. Wanneer het er niet zal zijn, dan gaat het niet goed met de kerk. Het staat of valt en met het stuk van onze rechtvaardigmaking. Dat kunt u in alle geschriften onze vader weer terug zien komen. Wanneer ze dan de vinger erbij hebben te leggen. Dat de mens dus sola fide alleen door het geloof zalig wordt. Door de toerekening van Christus zonder de werken. De mensen werken. Nou moet je opletten. Ik zou dan toch eenvoudig nog proberen eenvoudiger te zijn. Er stonden twee mensen in het paradijs. Ja, dominee, ga je nou een zondagsschoolverhaaltje vertellen? Hoe heten ze? Adam en Eva. En ze stonden in de staat der rechtheid. En ze zouden dus daar altijd kunnen blijven. Dat is niet gebeurd. En waarom dan? Nou, omdat zij niet geluisterd hebben en gehoorzaamd aan God, die in de vorm van het werkverbod heeft opgedragen, dat zij dus dan hun zaligheid zelf konden verdienen. Goed luisteren. Als zij nu dan in die staat van gehoorzaamheid bleven, dan konden ze door doen en door werk altijd gelukkig blijven. En dan hoefden ze nooit bang te wezen ergens voor en dat er nog een keer dood zou wezen. Dat kwam niet eens in de gedachte op. Zij zouden het eeuwige leven kunnen verdienen door te werken, door te doen wat God zegt, hem gehoorzaam zijn. Nou, dat is een werk, hem gehoorzaam zijn. Nou ja, is dat dan gebeurd? Ja, dominee, dan moet je echt niet zo eenvoudig praten. Hè, want we zitten niet op zondagschool, dat hebben we vanmiddag gehad. De leraar die heeft het goed uitgelegd. En je hebt er wel meer die staan te preken. Dan zeg ik, ja, nou, dan kan ik dan eigenlijk wel op de catechisatie of dan kan ik dan wel op zondagschool horen. En noemt dan nou eens feiten, dominee, wat is dan eigenlijk gebeurd? Nou ja, hij heeft het opgezegd, dat werk. Nou, hebben jullie het opgezegd, je werk? Nou ja, dan verdien je niks. Heb je een bedrijf? Nee, je zegt, ik ben ontslagen. Nou, dat was in paradijs niet zo. Maar je hebt het moedwillig opgezegd. En als u het werk op hebt te zeggen en je hebt nog geen ander werk, dan verdien je niks. Dan ben je broodeloos. En dan moet je van de giften leven. Maar je wilde toch niet van de giften leven. En je wilde toch voor werken. Nou ja, dat is het verbond. We hebben een verbond. Tegenwoordig noemen ze dat een contract. Dat hadden wij nog niet toen wij jong waren. Toen hoefde er nog geen contract te zijn. Maar je werd gewoon aangenomen. En je bleef daar gewoon bij die baas. Wat contract? Nou ja, dit contract. Wanneer ik dan mijn best doe en het goed werk verlevert en de afspraken en de voorwaarden houd, dan mag ik dan blijven. Ja, in deze stand en anders dan word ik dus ontslagen. Nou, wat heb Adam gewild? Hij kon het door werken, kon hij het verdienen, het eeuwige leven te hebben. En hij heeft het werk opgezegd en hij viel midden in de dood. Hij wilde niet werken. Hij wilde niet bij God blijven. Hij is bij hem weggelopen. Hij is in opstand gekomen. Hij heeft gerebelleerd en het is de mensen val geworden. Waaruit hij zich eigen niet kan oprichten. Door geen één enkel werk. Als ik tegen u zeg, begint er maar op aan, dan lukt dat niet. Als ik dan zeg, begint nu levend te worden, gebeurt dat niet. Als ik dan, ja, tegen iets wat gestorven is, gepraat, antwoordt het niet. Nou ja, dat ga ik dan niet doen, hè, want ik heb eerbied voor de doden. Maar als ik dan, dat snap ik dan wel, dat ik dan in die dood gevallen is, dat er dan geen enkel werk meer aan te pas komt om te leven. Nou, en nu de genade. Nou, je hebt hier uit vrije genade een genadeverbod opgericht. En dan zegt hij tegen de kerkmensen dat we nog uit genade kunnen zalig worden, om niet door het geloof in Jezus. Dat u dan weer het eeuwige leven kan krijgen en dat u de eeuwige zaligheid kan krijgen welke door Christus verdiend is. En dat hij het gedaan heeft en dat enkel dit is, dat gij gelooft in de naam des Zoons Gods. En niet door de werken. Niemand luistert. Geen één kerkmens. Ze gaan veel liever dan naar een kerk waar je zegt, dan kun je er wat aan doen. Maar ik zeg, je kunt het krijgen. Nee, ik wil het niet krijgen. Ik wil er wat voor doen. Nou ja, ga dan aan het werk. Nou ja, gaat er aan het werken, probeert het dan maar. Maar u komt erachter, tenminste het hoop ik dan, dat het niet gaat. Want anders dan komt u erachter bij uw sterven dat het daardoor niet gaat. Dus als het nou de Heer zegt, je moet werken in het paradijs, dan doet hij het niet. En als hij zegt, je moet uit genade zalig worden, doet hij het ook niet. Ja, ik denk net, wat voor punten moet ik hebben? Een mens die ligt er altijd dwars tegenin. Ik heb nog nooit meegemaakt dat hij ervoor is. En ik begin bij mijn eigen ook niet. Dat hij zegt, ja, ben ik het nou eens met God? Natuurlijk niet. Ja, maar het lijkt dan wel zo als ik dan de mensen soms hoor. Heb je dan nooit je vijandschap ervaren? Nou, schijnt waarschijnlijk niet. We merken allemaal mee. We werken allemaal mee in de genade. Ja, maar het gaat niet. Want het is vrije genade. Het gaat niet met het meewerken om zalig te worden. Ja, als je dan zegt, ik werk mee. Ik geloof eigenlijk dat je tegenwerkt. Ja, daar komen we er dichterbij. Dan komen we er dichterbij. Nooit meewerken, maar altijd tegenwerken. Altijd dwars er tegenin. God zegt zo en ik doe het zo. Ik doe het zo. Ik denk wel eens, hoe meer ik waarschuw, hoe meer ze er tegenin gaan. Nou, dan maar niet waarschuwt, ga je er ook tegenin. Altijd er tegenin. Als een kind tegen de vader tegen het kind zegt, niet doen hoor. Juist, grijpt hij weer. Als oma zegt, blijf eraf. Nee, pak het weer. Het is altijd er tegenin. Altijd dwars er tegenin. En zo is het ook met de leer. Want wanneer ik dan over de leren te spreken, welke in de tweede punt de gedachte is dan, de orde salutus. Nou ja, dan staat er dus dan in die orde. In die orde staat dus dan roeping, verkiezing, roeping, rechtvaardiging. En door de roeping te volgen, door de genade van God, is er geloof nodig. En als ik dan die roeping door het geloof dan volgt, ben ik rechtvaardig voor God. Moet je maar lezen bij Abraham, ik geloof dat het net nog genoemd is. Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Hij volgt de Heer in de roeping. Hij zegt, gaat uit uw land, uit uw maatschap en ik zal u brengen in het land waar ik u wezen zal. En zonder meer volgt hij zijn roeping en is dan, zegt de apostel, rechtvaardig voor God. Nou ja, dan heb ik de volgorde. En dan komt het gelijk, als het dus dan is en ik ben bestemd voor het land Kanaan. Dan kun je zien, ik ben er een burger van, een burgeres van, ik ben een gelovige, ik hoor Christus toe, ik verlang een beter vaderland. Als je nou zo'n 40 jaar achter de rug hebt, dan denk je, maak nou in. En als je dan in de avond van je leven bent, dan zeg je, Heer, nou het werk is bijna klaar. Werk? Ja, want je hebt een roeping. Maak God groot. Predik het woord des Heren. Doe het werk van het geloof. Doe het werk der liefde en van uw verlosser. Nou komt het toch, in die brieven toch, juist in een goede volorde. Hij komt nu dus die goede werken terug. Hij heeft u verlost, hij heeft u wel gedaan. Nou, het blijft dan maar stil op pistool zitten. Dood de lijdelijkheid. Nou, geloof maar niet. Dan word je allemaal predikers van de verlossing. Die in Christus Jezus is. Ook al ben je vrouw, dan kun je je mond niet houden. Op een gepaste wijze wel hoor. Dan ga je niet op een schoolvergadering een groot woord voeren. Dat is juist er weer tegenin. Want de Heer heeft gezegd, geen vrouwen in de vergadering. En niet op de school, nergens, laat ze thuis blijven. En bij hun kinderen en op hun kinderen passen, dat is een goed werk. Maar bij op een vergadering het hoogste woord voeren, stil bezig, en niet zijn. Dat is bijbels. Ja, maar we leven in een andere cultuur. Ja, dat is alweer dat is natuurlijk de exegese van de moderne theologie. Die denkt er heel anders over. Ja, maar ik volg mijn bijbel. En ik dan aan mijn Bijbel op, dan zie ik wel dat de goede werken dus dan niet voor de rechtvaardiging gesteld te worden, en maar dat die komt met de rechtvaardiging. En dus wanneer ik dan de verwarring in krijg, dan begint de mens al een heiligmaking en hij is dan niet eens in Christus door het geloof. Ja, ik zeg niet dat je dan verkeerde dingen moet gaan doen. Maar je moet je eigen niet bedriegen. Want dan denk je, dan kom ik er wel bij. En wanneer ik dan goede werk heb te verrichten, en misschien word ik dan ook al wel een goed voorwerp voor onze rechtvaardigmaking. Want dan ben ik al zo ver op weg en naar de hemel toe. En dan vindt de Heer het dan toch wel goed. En dan spreekt hij mij dan op grond van mijn verdiensten. En dat ik zo meeleef in de kerk. En zoveel banken heb versleten. En ook zoveel getuigd. Dan ben ik dan ook wel rechtvaardig voor God. Nou, dat is een verkeerde heilsorde. Zie je wel hoe rooms dat wij allemaal zijn. En hoe joods. Daar hebben we allemaal eigenlijk wel de hand in. Als God het niet komt af te snijden. Dan gaat het allemaal zo bij ons. Daar beginnen we allemaal liefde werken te doen en veer in te zetten in de gemeente. En ik prijs het hoor. Als ik zie hoe stroef dat het bij mijn schoonmoeder gaat. Ik zeg, kom maar gauw naar Krimpen hoor. Kom maar gauw naar Krimpen. Daar help je ze wel. Kom maar gauw naar Krimpen. Maar ja, als je daar heel je leven gewoond hebt, dan ga je ook maar niet zo naar Krimpen. Krimpen in Krimpen. Het is een Krimpen in Krimpen. Dat doe je zomaar niet. Je blijft dan eigenlijk dan op het nieuwe stekkie. Op het oude stekkie. Een oud boompje moet je maar niet zo verplanten, want dan sterft hij. Maar in Christus is het nodig dan om overgeplant te worden. Van die oude stam afgesneden te worden. En in Christus geplant te worden door het geloof. Imputatio. Om een Latijns woord te gebruiken. En zoals onze vaderen dat geleerd hebben, zoals Calvijn het ook genoemd heeft in de institutio en in de catechismus. Het echte, het Bijbelse, dat moeten we niet loslaten. Want als we dat loslaten, dan krijg je andere opvattingen en die zetten de heiligmaking al voor de rechtvaardigmaking. Ze zijn levend al en wedergeboren al. En eigenlijk kan het al niet meer misgaan. Ja, maar Christus kennen we nog niet. En inplanting, ik snap niet wat u bedoelt hoor. Oh ja, dat heb ik wel eens ergens gelezen. Maar ik hoor er wel bij hoor. Ja niet echt natuurlijk, want twijfel, net als dat bij Rome, daar moet je het over twijfelen, dan is het echt. En dan kan op plaats nog wel een dominee aan je bed komen en een doopcel hebben. En als je dan je ogen dicht doet en de man die bidt voor je, dan kom je er misschien wel. Zie je, allemaal werk. Allemaal werk. Dat voel ik ook wel eens als ik ergens bijgeroepen word. Dan denk ik, je moet niet denken van, Rooms hoor. Maar ja, dat gebeurt niet altijd uit Rooms. Maar je hebt wel vaak dan Rooms bij je dominee. Zie, nou komt er bid. Ja, maar als het dan is, ik wil dat natuurlijk wel doen, want ik merk het wel, je merkt het wel, je zit in nood, ik sta voor die nood open. Maar je moet bij hem zijn, ik wijs af. Niet, maar ik bid niemand de hemel in of ik preek niemand de hemel in. Maar hij brengt je. Zie je wel, dat is mijn werk en zijn werk. Dat is een groot verschil. Kijk, en als het dan is, dan doet die mens dus dan werken. En hij denkt dat het goed is, zijn goede werken. Nou, dan wordt het helemaal gevaarlijk als hij denkt, het is goed. Als ik nou maar goed kan bidden, als ik nou maar goed kan preken. Hé, wat zeg je ervan? Wat zeg je ervan? Ja, je keurt het toch zeker niet af? Nou, als je het afkeurt, dan maak je niet meer hoor. Ja, maar jongen, is dat nou wel voor God wat je nou zegt? Wat bedoel je? Nou, dat werk, dat is helemaal niet God. Ja, maar hoe kom je daar nou bij? Nou, in mijn Bijbel staat dus dan dat, dat er mensen zijn die met die goede werken een ambt kunnen bekleden. En ze staan in de tempel, ze bidden en ze werken en ze hebben nog veel meer geboden erbij. Ontelbaar geboden erbij. En er staat hij dan, die ambtsdrager. En de Heer Jezus die wijst hem aan. En die zegt, het is een fariseer. En die fariseer die zegt, ik doe dit en ik doe dat. Tiende en zo, en vasten en zo. Een beetje vooraan al wel hoor, niet zo achterin. Blijf jij maar achterin hoor, jij bent zo slecht tollenaar. Blijf jij maar slecht erachterin hoor. Maar daar staat die ambtsdrager bekleed een ambt ineens aan het werk. Aan het bidwerk. En het gaat allemaal om zijn eigen. En hij spreekt zijn eigen ook zalig. Want de Heer zegt dat het dan bij die tollenaar is. En hij zegt meer dan die. Die wordt gerechtvaardigd meer dan die. En dan kun je daar als het ware vragen. Ja, werd hij dan ook van God gerechtvaardigd? Ja, geloof maar niet. Want dan klopt heel de leer niet meer. Dan klopt heel de Bijbel niet meer. En dat is niet de leer der Bijbel. Maar die man, als je die leer nou niet kent, dan denk je dan dat het zo goed is. Als je nou niet je Bijbeltje onderzoekt en je kent die leer niet, dan denk je dat is toch prachtig dat die man er staat en dat hij dat allemaal doet. Ja, maar hij bidt toch, dat doet toch goed werk. Wat heeft hij allemaal niet voor de kerk gedaan? En hij heeft zijn eigen opgeperkt. Voorin zit hij nu in het Sanhedrin. En er staat dan ook nog dat hij gerechtvaardigd wordt. Ja, maar niet van God. Maar door zijn konuiten. En ze hebben een hele hechte groep gevormd. Die fariseërs. Ze leggen elkaar de hand op. En ze spreken met elkaar zalig. En beloven elkaar de hemel. En zeggen, terwijl het er helemaal geen grond voor is, dat ze een kind van God zijn. Nou, dan zie je toch hoe gevaarlijk dat het allemaal is. Godsdienst is echt iets gevaarlijks hoor. Ja, de wereld heeft ook iets gevaarlijks, jongens. Want als je dan straks de kroeg in kan, en je bent 18 en de vrienden zeggen, ga mee. Nou ja, dan denk je toch prachtig plezier te beleven in die wereld. Maar je weet het toch wel dat die wereld toch ook gevaarlijk is. Ja, maar weet je wel dat de godsdienst ook gevaarlijk is? Er komt er eentje aan je deur hoor, het is een evangelist. En praten dat hij kan, teksten opnoemen en van alles beloven en ook een hemels kan. En je trapt er zo in. Je trapt erin. Maar bij de Heere kom je eruit. Dat je dus dan niet bedrogen wordt. En hoe komt het nou dat je niet bedrogen wordt? Omdat de Heere dus dan je doorlicht. En als die je doorlicht, dat betekent dus dat hij alles ziet. En dat dan ook onder het kleed van die eigen rechtigheid en dan ook iets gezien wordt wat u niet had gezien. Deug niet dat je bent. Ik dacht dat je deugzaam was. Nee, deug niet. Deug niet. Ik zou mijn eigen de naam kunnen geven van deug niet. Ja, zie je wel eens als je kinderen zijn misschien wel eens een keer gezegd, het flapt uit je mond. Kinderen, deug niet. Deug niet dat je bent. Maar nou hoor je het je eigen zeggen. Ik deug niet. Ik deug niet. Ik deug niet. Nou ja, dat zeg je niet zo gauw. Ik deug niet. Ander wel. Daar durf je het wel van te zeggen. Hij deugt niet. Nee, ik deug niet. Ja, maar hij ook niet hoor. Nee, wij niet. Wij deugen niet. Deug niet. Dus de ontdekking. De ontdekking maakt nooit geen hoofdvlieger. De ontdekking, dat geeft dat zelfvleien een doodsteek. En dat geeft die zelfgenoegzaamheid het oordeel over. En die zegt van zijn eigen en wat hij is. Ik ben het waard, Heere, dat u mijn deugd niet nooit aanziet. Want u kan mij niet mee in de hemel nemen. Of er moet iets gebeuren en wat goed is en deugt. Maar dit deugt niet. We zouden de woord kunnen vinden, zoals het in de Bijbel staat, van de kleed van eigen gerechtigheid, maanstondig kleed, wegwerpelijk kleed, vodden van het zondekleed en van het vloekkleed. Alles wat niet deugt, dat moet weg. En die gerechtigheid van Christus, die moet mij geschonken worden en niet dan ontvangen worden door het geloof. Nou ja, hoe kom ik daar dan achter? Omgekeerde volgorde. Vroeger spraken ze dus dan dat de ontwaakte conscientie aan het werk ging. Maar die ligt midden in de duisternis. Als u er woensdag ook bent, dan zal ik het proberen te gaan verklaren. Dat die mens dan in die stik donkere duisternis van de dood ligt, waar die uit weggeroepen moet worden. En dat die onbekwaam is tot enig goed en enig werk dat God is, de catechismus. En gaat daar nou niet aan torren, maar dat doe ik dan wel. Nou, dan ga ik kijken naar die volorde. Diensthuis. Werkhuis. Rechthuis. Bruidshuis. Tuchthuis. Armhuis. Vaderhuis. Uit het diensthuis. Uitgeleid. Exodus. Vanwege het bloed van het lam aan de deurposten van het hart. Als ik nou kijk dan naar het werkhuis. Nou, daar zit ik verkeerd. Want door de werken kan geen zaligheid te krijgen. En tegenwoordig zijn ze daar wedergeboren al in het werkhuis. Klein overtuigingje, je bent levend gemaakt. Nou, ze beginnen gelijk aan het werken. Christus kennen ze niet. Hé, dat is een verkeerd oordeel. Want Gods kerk leert dus dan in het werkhuis aan een einde te komen van die wet. En zij beginnen met die werk. Met die wet. Ja, beginnen ook wel met die wet om je zonde te kennen. Wet en evangelie. Maar zij vinden het leven erin. Nou, dat hebben onze ouders nog nooit geleerd. Uit de dienst thuis, in het werkhuis en in het rechthuis komen. En dat al die werken dus dan niks als zijn, dan wegwerpelijk. En tegenwoordig zijn het dan zulke beste deugdzame zedige christenen geworden met hun werk. Nou, dat kan niet kloppen. Maar zie je het dan zelf ook al? Dat je met deze werken dan aan een eind moet komen en afgesneden worden in het rechthuis. Want Zion wordt door recht verlost. Nou ja, als je dan met die werken nog bezig bent, en het zijn niet de goede werken, welke in een stuk der heiligmaking best, dan word je er doodmoe van. Ja, je wordt er, als je het hoort, word je er ook al doodmoe van. Als ik zulke preken hoor, dan word ik doodmoe en verdrietig. Maar als ik dat op een goede manier zie spreken, dan veer ik op. Dan hoor ik weer iets goeds. Dan denk ik, je hebt het goed in de gaten. Er is een goede orde in je preken. Maar nu klopt het niet. Je hebt het in het werk, heb je al het leven en heb je dan al de rechtvaardigheid gevonden. Maar dat kan zo niet, want je moet die van Christus hebben. Lees dan maar. Nou, als ik dan, wat ga ik dan lezen? Ik moet het nou proberen samen te vatten natuurlijk dan. Nou, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Hé, dat hebben de Farizeeën nog nooit gezegd. Bij u, je bent zo moe van al dat werk. Maar niet als je het in liefde doet hoor, want de liefde die maakt het hart die maakt het werk licht. Nou ja, wanneer ben je dan in die liefde? Door de vereniging van Christus. Dominee, vind je het nou niet zwaar? Mijn vrouw die begint het steeds meer te zeggen. Jonge man, doet het nou toch eens een keer minder, zegt ze dan. Nou, dat doet ze uit liefde. Dus stop er nou eens mee, die agenda zo vol. Je bent toch ook al 66 jaar, stopt het dan maar. Maar als ik daar kijk, dan zeg ik, joh, mijn vrouw, de liefde van Christus drinkt mij. De liefde van Christus drinkt mij. Ja, dan is het eigenlijk, ja, ik ben veel fitter dan zij. Want de liefde van Christus maakt je verkwikkelijk en sterk en krachtig. En krijg je mee te lijden met de mensen en wil je die naam zo graag verhogen. En wil je zo graag dat de mensen tot bekering komen? Wat moet ik dan op mijn stoel gaan zitten? Ik hoor in de strijd. Ja, die rust begeer ik niet. Maar die rust in Christus wel. En dan komt de laatste gedachte, maar dat gaat dan nou natuurlijk niet meer. Maar ik wil het eventjes een tekst noemen. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God, ik draag uw heilige bed, die gij de sterving zet in het binnenste ingewand. Zie je wel dat hij het gedaan heeft? En dan zegt hij, wanneer kwam dat dan? Dat ene woordje, laat ik daarmee stoppen. Het is volbracht. Het is volbracht. Het is volbracht. Er hoeft niks meer te gebeuren. Er hoeft niks meer van u gedaan te worden. Want het is volbracht. Je kunt uit genade zalig worden. En gaat er nou niet dwars tegenin. Want in het paradijs kon je door werken zalig worden en wilde je het niet. En nu kun je door genade zalig worden en wil je het ook niet. Maar luister nou goed. Daar kan u ook niet zalig worden, als u dat niet wil. Alleen in Christus, door zijn volbrachte werk. Dat is voldoende. Nou, de andere zou nog wel een keer weer aan de orde mogen komen. Als we het tenminste beleven. Kunt u het zeggen? Maar dat hopen we dan. Amen. 124. Dat is wel nu zeggen, blij van geest, indien de Heere bij ons is geweest. Indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. 124 vers 1.
Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap en des Heilige Geestes zij en blijven met ons allen. Amen.